dacht vanavond, prediker 9 te gaan bekijken. Dus, ja, kijken wat we daar al in tegenkomen. Weer, toch wel weer een stukje herhaling van dingen die we voorheen hebben gezien. Maar ook misschien wel een stukje waar we wat langer bij stil kunnen staan. En dat stukje waar ik vanavond iets meer tijd aan wil besteden, dat is het laatste gedeelte. En dat zal ik eerst lezen. Dat is Prediker 9, vanaf vers 13. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en ze was groot bij mij. Dat is eigenlijk al een opmerkelijke opmerking. Ja, hij zegt, zeker als je gaat bekijkt naar het voorafgaande. Ik heb deze wijsheid gezien en hij zegt die wijsheid is groot bij mij. Ja, dat zie je hem nergens anders zeggen. Ja, dat die wijsheid die hij gezien had groot was bij hem, bij Kohelet. En dat legt hij uit aan de hand van een parabel, een gelijkenis. Er was een kleine stad en weinig mensen, weinig lieden waren daarin. En een grote koning kwam tegen haar, dus tegen die kleine stad. En hij omsingelde ze en hij bouwde grote vastheden tegen haar of bolwerken tegen die stad. Dus om die stad in te kunnen nemen. Je moet je voorstellen, die stad die was ommuurd en die koning die komt en die doet daar allerlei grote stellingen tegenaan bouwen, zodat zijn soldaten over de muur heen kunnen komen en de stad in kunnen komen. En men vond daar een arme, wijze man in, die de stad verloste door zijn wijsheid. Maar geen mens dacht aan diezelfde arme man. Na afloop dus. Ja, dus hij heeft een groot ding verricht. Een grote verlossing teweeg gebracht. Maar niemand, geen mens die dacht aan die arme man. En toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht. Hoewel de wijsheid van de arme veracht en zijn woorden niet waren gehoord geweest, de woorden van de wijze moeten in stilheid aangehoord worden. Meer dan het geroep van degenen die onder de zotten of onder de dwazen heerst. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds. Prediker, die begint dit hoofdstuk op een iets andere toon. En er komen iets tegen wat we al vaker hebben gezien. Vers 2. Alle ding wedervaart hun. Alle ding overkomt een ieder. Gelijk aan alle anderen. Aan wie? Nou, aan zowel de wijzen en de rechtvaardigen. Uit vers 1. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. De goede en de reine als de onreine. Zo die offert als die niet offert. Gelijk de goede, alzo ook de zondaar. En die zweert, gelijk die de eed vreest. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dat enerlei ding allen wedervaart. En dat ook het hart van de mensenkinderen vol boosheid is. En dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart en daarna moeten zij naar de doden toe. Want voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop. Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten niet met al. Ze weten helemaal niets. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is reeds hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan en ze hebben geen deel meer in deze eeuw, in alles. wat onder de zon geschied is. Dat laatste stukje, ik denk dat de Statenvertaling, zoals ik dat hier net las, dat goed heeft. Ze hebben geen deel, niet tot in eeuwigheid, of zoiets, zoals dat vaak wordt vertaald, maar tot ja, in de eeuw of gedurende de eeuw. Kohelet zegt hier, ze hebben helemaal geen enkele deel meer aan haat, liefde, nijdigheid. Dat is niet meer voor hun in de eeuw, in deze eeuw. Ja, het thema is volgens mij in deze eerste 6 versen dat de dingen gaan allemaal zoals ze gaan. En alles overkomt de goeden en de rechtvaardigen, maar ook hetzelfde overkomt de zondaar en de slechte. Ja, dat zie je in vers 2. En Kohelet die noemt dat dan, dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet. Nog eventjes terug verwijzen naar Prediker 3, want ik denk dat daar de basis wordt gelegd voor deze gedachte. En dat Prediker 3, dat eerste gedeelte, dat dus zowel voor de goede, voor de rechtvaardige, als voor de slechte, voor de zondaar en de onrechtvaardige is. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Ja, dat is een stukje eigenlijk een algemene wijsheid. Die tijden die komen en die gaan. In het leven van iedereen. Ja, er komt een tijd dat je geboren wordt en er komt een tijd dat je sterft. Er komt een tijd dat je kunt lachen, maar er zijn ook tijden waarop je kunt huilen en moet wenen. En dat is voor iedereen hetzelfde. Ja, daar is geen onderscheid. Die tijden die komen allemaal. En Prediker 9, dat gaat hij volgens mij over, tenminste dat denk ik. Daar zegt van Kohelet van, ja, hoe zit dat nou? Hij is er feitelijk niet mee eens. Ja, want hij zegt, dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet. Dat enelei ding allen wedervaart. Ja, dus alle aan iedereen overkomt. En dat ook het hart van de mensenkinderen vol boosheid is. En dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart. En daarna moeten zij naar de doden gaan. En dan zegt hij ook nog, ja, een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want ja, nou ja, de levenden die weten tenminste nog dat ze moeten sterven. En dat weten zelfs de doden niet meer. Ja, die weten helemaal niets meer. Die hebben geen bewustzijn. Hij haalt ook nog een keer de liefde en de haat aan, vers 6. Ook is reeds hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan. En ze hebben geen deel meer in de eeuw. En dat vers 6, dat is dus gekoppeld aan vers 1. Nou, daarom heb ik vers 1 tot en met 6 ook samengenomen. Je ziet de liefde en de haat die zijn met de persoon die gestorven is vergaan. En die liefde en de haat die zie je ook in vers 1. Zeker, dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles duidelijk mocht verstaan, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat, weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is. En dat laatste stukje, ja, het komt allemaal uit, op de een of andere manier uit de hand van God. Het is allemaal in de hand van God. En we weten niets van tevoren. Ja, dat voor zijn aangezicht alles wat in de tijd nog voor ons ligt. Ja, we weten absoluut niet de tijden die nog zullen komen. Ja, er is een tijd van geboren te worden en een tijd van sterven en een tijd om te lachen en een tijd om te wenen. Wanneer die tijd komt en hoe die tijd komt om te wenen, om te lachen, die weten we niet. Ook de tijd van liefde en haat, de mens weet helemaal niets van tevoren. En daar geeft Kohelet als het ware een stukje gebrek in de mens aan. Ja, hij weet eigenlijk helemaal niets. En op grond daarvan, zegt hij, denk ik. En dat is iets wat we al eerder hebben gezien. Hij zegt, ga dan heen, eet uw brood met vreugde. Ja, dat is die vreugde waar we vorige keer nog even bij stil hebben gestaan. Simchat Torah. Eet uw brood met vreugde. Drink uw wijn van goede harten. Want God heeft al reden een behagen aan uw werken. Laat uw klederen altijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet, en hier staat weer datzelfde woord voor zien. Zie het leven. Ik weet niet hoe je, niet zeker hoe je het moet lezen. Ik denk dat het moet zijn, zie op het leven met de vrouw die u lief hebt. Maar misschien kun je wel lezen, zie op het leven en doe dat samen met de vrouw die u lief heeft. Ja, dus kijk samen op het leven. Of naar het leven en geniet dat. Al de dagen van uw ijdele leven dat God u gegeven heeft onder de zon. Al uw ijdele dagen, want dit is uw deel in dit leven. En van uw arbeid die gij arbeidt onder de zon. Deze paar versen. Er is een heel klein woordje in vers 6 en 7. En dat woordje dat komt alleen maar in prediken voor. Kohelet. En dat woordje dat is het Hebreeuwse kvar. Kvar. En dat is vertaald met al. In de herziene statenvertaling en de statenvertaling heeft al reden. En in vers 6 en 7 vind je dat dus terug. Ook is al reeds, hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan. Dus van de doden er wordt gezegd van ja, hun liefde, hun haat, eigenlijk al hun emotie, die is al vergaan. Die merk je niet meer. En in vers 7 staat, ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goede harten, want God heeft al reeds een behagen aan uw werken. Wanneer heeft God een behagen aan uw werken? Ja, natuurlijk als ze zijn in overeenstemming met Torah. En wanneer zijn ze in overeenstemming met Torah? Nou, ik denk dat Kohelet daar misschien ook wel aan gedacht heeft. Dat begrip behagen in de Torah, dat heeft eigenlijk altijd te maken met een welgevallen voor de Heer als je een offer brengt. Ja, bijvoorbeeld in Leviticus 1, ja, God heeft een behagen in de offeranden van de zondaar of van degene die een brandoffer of een zondoffer of een schuldoffer kon brengen. Ja, dat, en als dat dan natuurlijk met het in de juiste gestalte wordt gebracht, op de juiste manier, dan heeft God daar nu al een behagen in. Die twee die staan door dat woordje al, staan vers 6 en 7 behoorlijk in contrast. In vers 6 gaat het dus over de doden, bij wie geen enkele emotie meer is. En vers 7 gaat het vooral, en dan ook 8 en 9, het leven. Ja, geniet of zie het leven met de vrouw die ge lief hebt, al de dagen van uw ijdele leven, dat God u gegeven heeft onder de zon. Ook hier dus weer een oproep tot vreugde, want vers 8, laat uw klederen te alle tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Nou, dat geen olie ontbreken, dat ken je misschien wel uit de bergreden, als de Heer het heeft over het vasten. In Matthäus 6, dan haalt hij drie dingen aan. Het gebed, het vasten en het aalmoezen geven. In een iets andere volgorde. Het is eerst aalmoezen geven, dan het vasten en dan het gebed. Dat zijn die drie dingen die je in Matthäus 6 ziet. En de geveinsden, die dan noemt, dus de hypocrieten, de huichelaars, als ze gaan vasten, dan weet de hele wereld om hun heen dat ze vasten. Ja, ze tonen een heel treurig gelaat en Ze wassen zich niet en je kan zien van nou, deze mensen zijn heel vroom bezig. En daar gaat dan de Heere tegenin. Hij zegt nee, als jullie vasten en ook als je bidt en ook als je aalmoes geeft, doe dat in het verborgene. Want God die in het verborgen ziet, die weet dat toch allemaal wel. Ja, daar hoef je niet mee te koop te lopen, hoef je niet aan de hele wereld te laten zien. In die context staat ook hier, laat op uw hoofd geen olie ontbreken en laat uw klederen altijd wit zijn. Dat geeft beeld van een reine wandel en een oprechte en een ook vrolijke wandel voor het aangezicht van de Heer. Vreugde in vers 7 en 8 is ook weer een kenmerk. Genieten, ja, of het zien op het leven, het zien van het leven, hoort daar dan bij. En God heeft al behagen gehad in uw werken. En dan, ja, ik weet niet of het te ver gezocht is, maar dan moet ik toch weer denken aan 1 Korinthe 15, dat heb ik al eerder gedaan, helemaal aan het eind. Als die alles heeft uitgelegd over de opstanding, over het feit van de opstanding, over het hoe van de opstanding, over hoe het verderfelijke onverderfelijkheid en het vergankelijke onvergankelijkheid aandoet, en hoe het sterfelijke onsterfelijkheid aandoet, dan zegt hij helemaal aan het eind, maar God is het dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. De Heer heeft al een behagen aan uw werken. Voor Kohelet was dat duidelijk. Het werken onder de Torah. En voor ons, de werken waar de Heer behagen in heeft, is ons rusten in het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, zijn werk, als het ware, onszelf toe-eigenen. Weten dat we zelf geen werk meer toe kunnen brengen, maar dat we rusten in het werk van de Heer Jezus Christus. En daar heeft de Heer een behagen aan. Al reeds, niet straks of in de verre toekomst, nu al. Nou, wat Kohelet dan in het verdere nog zegt. Ik keerde mij om, dat is vers 11, en zag onder de zon dat de loop niet is voor de snellen, noch de strijd van de helden, noch ook de spijs van de wijzen, noch ook de rijkdom van de verstandigen, noch ook de gunst van de welwetenden, maar dat tijd en toeval aan al deze wedervaart. Dan komt hij toch weer terug op dat wedervaren, al het overkomen van alle dingen voor iedereen. Het zijn niet de snellen, de hardlopers, die de wedstrijd winnen. Het zijn ook niet de helden die de strijd winnen. Het zijn ook niet de wijzen die brood hebben en ook niet de verstandigen die rijkdom hebben. En evenmin de kennis, gunst, tijd en toeval overkomen hun immers allen. Alles, en dat denk je weer aan Prediker 3, het overkomt aan een ieder. En je kunt dus niet zeggen, ja, dat is een heel verstandig mens, die zal dus rijk zijn. Of dat is een hele harde loper, die gaat winnen. Of dat is een held, die wint de strijd. Want dat blijkt dus in heel veel gevallen gewoon niet waar te zijn. En dat is dus ook weer een beetje dat kromme waar Kohelet tegenaan loopt, van ja, hoe zit dat nou? Ja, waarom worden de slimme mensen, de verstandige mensen nou niet heel rijk? Waarom zijn degenen die hard lopen, waarom zijn dat nou niet de winnaars? In de wereldse zin van het woord natuurlijk. En dan zegt hij erachteraan dat ook de mens zijn tijd niet weet. Zelfs dat niet. We weten eigenlijk niks. En dan vergelijkt hij dat met vissen en vogels. Vissen die gevangen worden met het boze net. En zoals de vogels die gevangen worden met de strik. gelijk die, alzo worden de kinderen van de mensen verstrikt ter boze tijd, wanneer die haastig over hen valt. Ja, dus op een gegeven moment kan er zomaar een boze tijd komen. En nogmaals, die overkomt de snelle loper, die overkomt de held, die overkomt de wijze en de verstandige. Alleen, je weet er niks van en die komt over ons. En dat klinkt misschien heel negatief, maar in het voorgaande, als we weten dat de Heere toch al een behagen heeft aan onze werken, dan kunnen we ons ook verblijden in de boze tijden die komen. Ja, je weet van, nou ja, oké, het ellende en verdriet horen ook bij mijn leven. Dat probeer je te ontkomen, maar dat gaat niet. Het overkomt je door de omstandigheden van het leven, intermenselijke contacten, verlies door brand, verdrinking of door toedoen van anderen. Dat zijn gewoon dingen die bij het leven horen. Ja, ze er niet bij horen, maar je snapt wat ik bedoel. Het is het bij de huidige aion horen. Maar wat, als we zo kunnen leven, ja, zoals Kohelet in dat eerste gedeelte zegt, van dat God al een behagen heeft in uw werken. Het lijkt wel alsof hij zegt van ja, dan doet al dat andere er niet meer toe. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het verlies van een geliefde door de dood of wat dan ook, die voel je. Dat voel je heel, heel pijnlijk. Daar kun je jaren over rouwen en verdriet hebben en een pijn die nooit meer weggaat. Maar aan de andere kant weet je ook dat als God dan maar die behagen heeft in jou, omdat je rust in het werk van zijn zoon, dus in de werken, dan verliest ook de nare dingen in ons leven verliezen hun scherpe kantjes. Er komt hoop en blijdschap voor in de plaats. Ik weet niet of Prediker en Kohelet dit allemaal zo heeft ervaren en bedoeld. Ik lees misschien soms wat in de tekst. Maar ik hoop dat je in elk geval ziet dat Kohelet geen onzin praat als het gaat over het overkomt iedereen. Ja, wij kunnen niet zeggen van, nou, ik ben een gelovige, dus mij overkomt niks. Mij overkomt geen kwade dingen. En er zijn kringen waarin dat soort dingen geleerd worden, maar het is gewoon lariekoek. Het klopt gewoon niet. En het is veel mooier om te begrijpen wat Kohelet hier zegt. Van ja, al die dingen die overkomen ons, ook de kwade dingen, net als alle andere mensen. Maar in al die tijden, ook in die moeilijke tijden die komen, weet ik dat, dat ik toch vastigheid heb in Christus de Heer. En dat ik dan, dat ene zinnetje, dat licht ik er nu een beetje te veel uit misschien, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Want God heeft al reden een behagen aan uw werken. Dat is eigenlijk best een opvallend, een mooi zinnetje eigenlijk. En als we dat dan eventjes toepassen naar onze bedeling, naar onze toestand, dan gaat het over de werken, de goede werken, die voorbereid zijn in Christus en waarin wij mogen wandelen. En daar heeft de Heer een behagen aan. En er hoort dan ook gewoon het eten met vreugde, met tevredenheid van het brood. Het drinken van de wijn, wat het hart verheugt. En tevreden zijn. En het goede zien. En het leven zien. Dat laatste stukje, dat vind ik eigenlijk ook intrigerend, vanaf vers 13. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en zij was groot bij mij. En dan gaat hij dus dat verhaal vertellen van een arme en een wijze man. En er zijn best wat lessen uit te leren. Om de een of andere reden komt er een grote koning. Ja, dat grote koning dat staat me tegenover de arme en de wijze man. Die komt tegen een kleine stad. Met weinig mensen daarin. En hij omsingelde en hij bouwde grote vastigheden tegen haar. Ik probeer me dat altijd dan een beetje voor te stellen. Dan heb ik eerst die woorden gelezen van een kleine stad. Met weinig mensen. En dan zie ik daar een grote koning met een machtig leger. En wat gaat hij doen tegen dat kleine stadje met die muren waar maar heel weinig mensen achter zitten? Dan gaat hij die omsingelen. En grote vastigheden tegenbouwen. Die grote koning die haalt, ik weet niet wat van stal, om dat kleine stadje met een handjevol mensen in zijn bezit te krijgen. Zie je wat ik bedoel tegenover wat hier staat? Die machtige koning, hij zal best machtig geweest zijn, maar erg slim was die denk ik niet. Van waarom hou je zoveel van stal om zo'n klein stadje met weinig mensen te overwinnen? Ja, een grote koning, die omsingelde, bouwde grote vastigheden tegen haar. Het klinkt mij een beetje als buitenproportioneel. Alsof je een heel kleine tegenstander met een hoop wapengeklet, een hoop wapengeweld eronder probeert te krijgen. Wat een held. Maar ondertussen voelden die mensen in dat stadje natuurlijk wel die dreiging. Ze zagen die grote stellingen opgebouwd worden. Ze zagen de omsingeling van het hele leger. Er was geen redden meer aan. Toen vond men daar een arme, wijze man. In die stad. Nou, in elk geval daar. En die verloste de stad door zijn wijsheid. Maar geen mens dacht aan diezelfde arme man. Hier wordt eigenlijk een groot wonder verricht in dit gedeelte. Er was een arme, wijze man en die verlost zo'n beetje in zijn eentje dat kleine stadje met die weinig mensen van die hele grote koning die zo dwaas probeert stellingen aan te richten en de hele stad te omsingelen.
Had je ook de zinnen hierbij gelezen?
Ja.
Die zegt het tegenovergestelde.
Even kijken hoor.
Hij redde de stad door zijn wijsheid.
Hij had de stad kunnen redden door zijn wijsheid.
Even kijken.
Ik heb een andere.
Ja, hij heeft een nieuwere versie, die heeft het niet.
Nee, dit kan ik me ook niet herkennen. En ik heb ook vanmiddag heb ik juist vanuit herzienen eigenlijk de studie zitten voor te bereiden. Hij redde de stad door zijn wijsheid. Ja, zo staat het er volgens mij ook in het Hebreeuws. Dus die stad die werd verlost inderdaad door wijsheid. En het is eigenlijk, als je zou het een beetje met de prediking van het evangelie kunnen vergelijken. Ja, de verlossing komt door de dwaze, in de ogen van de wereld de dwaas, maar het is de arme en de wijze die uiteindelijk de verlossing brengt. Laten we gewoon even als toepassing naar 1 Korinthe kijken, want daar vinden we dat. In 1 Korinthe 1. Ten eerste wordt er van die Korintiërs, en dat is iets wat voor de gelovigen in het algemeen geldt, vanaf vers 27, dat God zijn werk doet door de armen en de dwazen van deze wereld. Ja, het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou, vers 27. En dan wordt hij bedoelt hij natuurlijk de dwazen van de wereld, zij die in de ogen van de wereld dwaas zijn. Opdat hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Dus de dwaas in deze wereld, die vindt zijn hoop en zijn rechtvaardiging, zijn wijsheid in Christus. En de Christus zelf, die is zelf arm geworden. Hij was rijk, maar hij is arm geworden, vinden we in dezelfde brief aan de Corinthiërs. En hij is ook wijs, hij was die wijze arme man. En die wijze arme man, die de wereld voor het laatst gezien heeft aan het kruis. Dat is het laatste wat de Joodse wereld en ook de Romeinse wereld van deze arme wijze man gezien heeft. Dat hij gehangen is aan het kruis. En voor de dwazen in het oog van de wereld, dat zijn de echte wijzen. Ja, die vinden juist hun grootste vreugde in deze arme wijze man. Omdat we weten dat hij natuurlijk is opgewekt en dat hij leeft. En verlossing heeft teweeggebracht. Hier heb je dus ook die redding. De redding van de stad. Dat is een patroon. Ja, en iets wat ik zelf als keer eerder heb gezegd. Je zou de mens als een stad met dikke muren kunnen zien. En achter die stad, dan vinden we allemaal redeneringen. Achter de muren zit die mens die zit te redeneren om staande te blijven, zodat die stad niet wordt ingenomen. En Paulus in 2 Korinthe, de brief aan de 2 Korinthe, die zegt dan ook dat de wapens van onze strijd niet vleeselijk zijn, maar krachtig door God. Tot nederwerping van de sterkten, tot de nederwerping van al die stellingen. Ja, dat is wijsheid. De wijsheid, en dat is niet een wijsheid van redeneren, van proberen het woord te verdedigen of wat. Nee, het is gewoon het woord toepassen, het woord geloven, het woord vasthouden, het woord prediken, zonder allemaal ijdel geredeneerd eromheen. Dat zijn onze wapenen. En daarvan zegt Paulus dat die wapenen van onze krijgen zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping van de sterkte. Nou, dat past die arme man, denk ik, toe. Er is overigens een verhaaltje in de Bijbel, wat hier misschien ook wel iets mee te maken heeft. Dan gaat het niet over een arme wijze man, maar een arme wijze vrouw. En net als deze man, waar niemand meer aan denkt, heeft ook die vrouw geen naam in de Bijbel. Dat is op zich wel opmerkelijk. Ja, die vrouw die verlost die stad van de ondergang. En het is ook een arme wijze vrouw. Maar je vindt haar naam nergens terug. Ja, ze heeft geen plek gekregen, bijvoorbeeld in het geslachtsregister van de Heer. Of een naam als een van de vrouwen van de koningen van Israël. Maar misschien is het best aardig om die vrouw dan een keertje uit de vergetelheid te halen. En ook in haar een heldin te zien, een heldin van de Bijbel. Want we kennen haar naam niet. Ik denk dat de meeste van ons misschien ook niet eens weten waar ik het nu over heb. Dat is een verhaaltje, dat staat in 2 Samuel 25. Dacht ik. Nou, dat bestaat geen eens. 2 Samuel 20. Nou, we zullen niet heel dat hoofdstuk gaan bespreken. Maar de hoofdpersoon in dit verhaal is de machtige heer. Ja, het is geen grote koning. Hij is een dienaar van de koning, maar dat is Joab. En Joab die zit een man achterna. Dat zie je in vers 13. Dat is de man die achterna zit. Dat is Seba, de zoon van Bichri. En deze Seba die komt op een gegeven moment in de stad Abel. Nou, dat is al een veelzeggende naam natuurlijk. Bet Maaga en het ganse Birm. En zij verzamelden zich en kwamen hem ook na. En zij kwamen en belegerden hem in Abel Bet Maaga. En ze wierpen een wal op tegen de stad, dat hij aan de buitenmuur stond. En al het volk dat met Joab was, verdorven de muur om die neer te vellen. Zie je, hier heb je wel iets wat een beetje lijkt op dat verhaaltje in Prediker. En Salomo kan deze geschiedenis hebben kennen, want Salomo leefde na Joab. Salomo was koning na deze geschiedenis. Dus we hebben een vluchteling, die verbergt zich in een stadje, in het stadje Abel. Joab met al zijn legers en een heleboel volk komt eromheen. Ze omsingelen het stadje, ze werpen er stellingen tegenop en ze willen die muren ondersteboven halen. Ja, dat is even wat er gebeurt. En eigenlijk zie je iets dergelijks in Kohelet staan. Maar toen riep een wijze vrouw uit de stad. En die vrouw is dus niet met name genoemd. We weten niet wie zij geweest is. Maar ze heeft wel een hoop onheil afgewend. Hoort, zeg toch tot Joab, nader tot hiertoe dat ik tot u spreek. En toen hij nu tot haar naderde, zei de vrouw, bent u Joab? En hij zei, ik ben het. En ze zeiden tot hem, hoor de woorden van uw dienstmaagd. En hij zei, ik hoor. Ja, dus ze gaan het gesprek aan. Deze arme, wijze vrouw, die zegt van, laat die koning eens even tot me komen. Of geef dat ik die krijgoverste, die Joab, te spreken krijg. En toen sprak zij zeggende, in voortijden spraken zij gemeenlijk zeggende, zij zullen zonder twijfel te Abel vragen. En al zo volbrachten zij het woord. Ik ben een van de vreedzamen van de getrouwen in Israël. Krijgen we nog wat meer informatie over deze vrouw. Ja, ze was een getrouwe in Israël. Ze was een gelovige. En ze volgde dus het woord van de Heere. En een vreedzame. Dat is ook wel mooi, moet je weer aan de bergrede denken. Ja, de vreedzame en de gelovige, de trouwen. En gij zoekt de doden, een stad die een moeder is in Israël. Ja, Joab die was van plan om Abel te doden. Of om Abel dus om zeep te helpen. Om Abel met de grond gelijk te maken. Dat was gewoon het hele plan van Joab. Waarom zou u het erfdeel van de Heere verslinden? Opeten. Waarom doe je dat? Toen antwoordde Joab en zei, het zij verre van mij dat ik zou verslinden en dat ik zou verderven. Joab zegt dus dat is helemaal uiteindelijk niet helemaal mijn bedoeling. Het gaat wel gebeuren als je niet luistert naar me, maar uiteindelijk was dat niet zijn doel. De zaak is niet al zo. Maar de man van het gebergte van Ephraim, wiens naam is Seba, de zoon van Bichri, heeft zijn hand opgeheven tegen de koning, tegen David. Lever hem alleen, zo zal ik van deze stad aftrekken. En toen zei de vrouw tot Joab, zie, zijn hoofd zal tot u over de muur geworpen worden. Nou, dat is dan weer even een iets minder onverkwikkelend deel van het verhaal. Maar het hoort toch even wel bij de wijsheid van die tijden, zullen we zeggen. En de vrouw kwam in tot al het volk met al haar wijsheid. En ze hieven Seba, de zoon van Bichri, het hoofd af en wierpen het tot Joab. Toen blies hij met de bazuin en zij verstrooiden zich van de stad en ieder naar zijn tenten. En Joab keerde weder naar Jeruzalem tot de koning. Maar wie die vrouw geweest is, geen flauw idee. Dat staat nergens. Wat haar wijsheid was, laten we gewoon eerst eens eventjes gaan praten. Dus overigens, over het algemeen, een wijs als mensen je vijandig benaderen of jou niet willen begrijpen of kunnen begrijpen. Gewoon eens even het gesprek aangaan. Wordt over het algemeen als wijs gezien van, joh, wat is er aan de hand? kun je me eens uitleggen. En gewoon door die simpele wijsheid van deze vrouw, van Joab, kom nou eerst eens even met me praten, dan weten we wat er aan de hand is. Van ja, waarom zou je deze hele stad verwoesten? En zegt Joab, ja, maar dat is mijn bedoeling niet. Er zit gewoon een mannetje in jullie stad en die moet ik hebben. Want dat is een misdadiger, die heeft zich tegen de koning, het is een oproerling, hij heeft zich tegen de koning verzet. En als je die aan me geeft, dan zijn we klaar. En dan blijft jullie stad gewoon overeind staan. En zo verloste dus deze arme wijze vrouw de stad Abel van hun ondergang. Gewoon door eventjes een vraag te stellen. Misschien dat Salomo daar wel aan heeft gedacht. Kun je alleen weer afvragen. Waarom heeft hij dan, Kohelet, waarom heeft hij dan niet een arme wijze vrouw gezegd in zijn verhaaltje? En waarom heeft hij dus de vrouw veranderd in een man? Maar dat kan ook te maken hebben met de cultuur van die dagen natuurlijk. Nou, tenslotte. Deze vrouw, daar wordt niet meer aan gedacht. Ik moest het verhaaltje ook nog even opzoeken, van hoe zat het. Ik wist dat er iets dergelijks in de Bijbel stond, maar ik wist ook niet meer precies wat er allemaal gaande was. De man over wie Salomo praat, die is ook vergeten. Hij heeft ook een stad verlost. Wordt niet meer aan hem gedacht. En dat moet ons ook niet ontmoedigen. Want dat gebeurde met de besten. Er wordt gewoon niet meer aan ze gedacht. Ze verrichten een grote daad. En er wordt niet meer aan je gedacht. Bijvoorbeeld Jozef. Jozef in de gevangenis. Wat een ellende had die man al meegemaakt. Vanaf zijn 17e tot lang daarna. Hij was tegen de 30 toen hij pas uit de gevangenis kwam. Maar ergens in die gevangenis in Egypte kwamen er twee mannen bij hem in de gevangenis. En die kwamen erachter dat hij een dromenuitlegger was. De schenker en de bakker. Ja, hovelingen van de koning. Dat waren twee eunuchen. En die twee, die schenker en die bakker, die legden hun droom aan Jozef voor. En Jozef die legt die dromen uit. En we weten, voor die schenker was het een hele gunstige droom. En die kwam ook uit. De schenker die zou uit de gevangenis worden verlost. En die zou weer voor de farao staan en zijn belangrijke ambt voor de farao weer volbrengen. En terecht denkt Jozef, dit is ook het einde van mijn lijden. Ik zeg gewoon tegen die schenker van, joh, als je nou voor de farao staat straks, denk ook eens even aan mij. Ja, want ik zit hier onschuldig. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik zit hier in de gevangenis. Zou je een goed woordje willen doen voor mij bij farao? Nou, is toch wel het minste wat die schenker had kunnen doen. Ja, het is niet veel gevraagd van Jozef. Maar wat gebeurt er? Die schenker die is weer op zijn oude positie terug. En hij denkt totaal niet meer aan die man in de gevangenis. En dan stel ik me zo voor dat Jozef daar die eerste paar dagen nog zit. Vol van hoop. Ja, het is een donkere gevangenis, vol van hoop van, nou ga ik eruit komen en nu komt er een keer in mijn lot. En een week, en twee weken, en een maand, en twee maanden, totdat die hoop ook weer is weggeëbt en eigenlijk zijn ellende nog groter is dan voor die tijd. Ja, want zelfs dit heeft niet gewerkt. De schenker dacht niet meer aan de wijze Jozef. Maar de Heere dacht wel aan Jozef. Ik bedoel, de Heere kent de naam van deze vrouw die stad heeft verlost. En de Heere kent ook de naam van die man die stad heeft verlost. En dat is veel belangrijker. Het maakt ook niet zoveel uit of die schenker nou wel of niet aan Jozef dacht. De Heer die had gewoon zijn wijze goede bedoelingen met Jozef. En er is er nog zo eentje. Dat is Mordechai. Dat is ook van die kleine dingetjes in de Bijbel die eigenlijk best heel mooi zijn. Mordechai die had een aanslag op Ahasveros verijdeld. En op een gegeven moment, en dat is wel ergens opgeschreven in de boeken, en op een gegeven moment heeft koning Ahasveros, het was toch Ahasveros? Of Artaxerxes, wie was er nou? Even kijken, het staat in het boek Esther. Als we de namen van koningen vergeten is niet erg, hè? Esther. Ja, Ahasveros. En die Ahasveros die had op een gegeven moment een slapeloze nacht. En ja, wat hij kennelijk zo af en toe deed. Die zei van ja, ik kan niet slapen. Ik laat me voorlezen. En dan liet hij zich voorlezen uit de kronieken van Israël. En toen werd er een verhaaltje voorgelezen. Dat er een aanslag was gepleegd. Was beraamd. En dat er een man was die... die dat had verijdeld. En dat bleek dus Mordechai de Jood te zijn. En terecht vraagt natuurlijk die Ahasveros. Van wie was dat dan? Ook Mordechai was vergeten. Hij had een heldendaad had hij verricht. Hij had de koning, de grote koning van de Perzen. Die had hij feitelijk verlost van de dood. Het was ergens opgeschreven. En het was vergeten en niemand die ooit nog aan Mordechai dacht. De Heere wel. En de Heere zendt dan die slapeloze nacht aan Ahasveros. Het boek wordt geopend en Mordechai, we kennen denk ik de geschiedenis in elk geval. Mordechai die wordt weer verhoogd en de tegenstander, de grootste tegenstander van Israël, Haman, die wordt gedood en vernietigd. Haman de Amalekiet. En Mordechai wordt op die manier feitelijk ook de redder van zijn volk. Hij wordt als een soort van messias. Ja, een verlosser van het volk Israël. Want Israël was ten dode opgeschreven op dat moment. Ja, want Haman die had een plan beraamd om alle Joden om te brengen. Ook Mordechai was vergeten. Maar... De Heere brengt het op zijn tijd allemaal in herinnering. Nou, dit waren wat gedachten die ik kreeg bij dat laatste stukje van Kohelet. Misschien heb ik er weer veel te veel in gelezen, maar het is misschien wel mooi om die dingen met elkaar in verband te brengen. En te zien in elk geval dat ware wijsheid loont in alle omstandigheden. En ook als het vergeten wordt door anderen, ook als mensen... daar helemaal geen niks in zien. Als de schreeuwers, want dat is natuurlijk het laatste stukje. Ja, dat de schreeuwers die worden gehoord. De mensen met de grote mond. Hoe groter de keel is die je opzet. Hoe meer je kennelijk de aandacht krijgt. Maar de wijsheid die wordt gewoon in stilte gesproken. En... heeft een hele grote verlossing teweeggebracht in die stad. En dat is best een mooie les voor onszelf om mee te nemen. En dat we daar ook gerust in door kunnen, voort kunnen gaan. Ja, met de wijsheid van het evangelie, die hoeven we ook niet luidkeels te brengen. We mogen gewoon op de juiste tijd, op de juiste plek, getuigen van de hoop die in ons is. Getuigen van dat machtige vooruitzicht wat de wereld heeft... vanwege de Heer Jezus Christus. En ja, als we dan worden vergeten, dat zij dan zo. Als de woorden maar worden opgevolgd. En als men de woorden maar tot zich neemt en hoort en daar hoop uit krijgt. De Heere kent onze werken nu reeds. En laten we daar in alle omstandigheden van ons leven ons in verblijden.